Nou, het is in ieder geval heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is weer een tijdje geleden. De laatste avond was denk ik een maand geleden of zo. Toen we nog in de winterse kou zaten en de dikke trui aan. Het is nu weer wat meer... begint wat meer erop te lijken, hè? Ja. De derde avond, hè, over het kruis. Vanavond is het onderwerp het kruis en de duivel. Je zult ook wel merken dat alle thema's wel een beetje met elkaar te maken hebben. Maar ik wil graag een zegen vragen aan de Heer om deze avond... Ja, in zijn hand te leggen. Ja, trouwe Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn als een deel van de gemeente in Zeewolde. Heer, om uw woord te overdenken. Heer, om iets te begrijpen van het werk op het kruis, Heer, wat allesomvattend is. Heer, en bovenal om daar ook in ons leven iets mee te doen, in de praktijk, om ja, ons leven zo vorm te geven, Heer, dat het u wel behagelijk is, Heer, dat het vrucht draagt, Heer, dat het tot eer van u is, Vader. Zegen deze avond zo in Jezus' naam. Amen. Nou, ik wil eerst twee teksten lezen uit... Die zijn ook bovenaan de samenvatting. Colossenzen 2, een klein stukje. En dan daarna iets uit Hebreeën 2. Dus eerst iets uit Colossenzen 2. En dan vanaf vers 13. Dat gaat over wat God gedaan heeft. En in dit gedeelte is dus alles wat er staat geschreven vanuit God gebeurd. Wij hebben daar zelf geen enkele inbreng in gehad, geen aandeel in gehad. Er staat in vers 13, in de Telos-vertaling dus... En u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft hij meelevend gemaakt met hem, terwijl hij ons alle overtredingen vergeven heeft. De schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen en die onze tegenstander was, heeft hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de macht ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Dan uit Hebreeën 2 dus. Dat ligt iets verderop. Vers 14 en 15. Dus Hebreeën 2, vers 14, daar staat het volgende. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze, dat is de Heer Jezus, daaraan deelgenomen. Opdat hij door de dood er niets zou doen, hem die de macht over de dood had. Dat is de duivel. En allen zou verlossen die uit de vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren, zo moet je het lezen. Tot zover dan de stukjes. We gaan natuurlijk veel meer teksten lezen. Maar ja, de reden dat ik dit thema heb gekozen is dat het kruis eigenlijk het centrum is van Gods handelen met de wereld. Met Israël, met de gemeente. Het kruis is het centrum van Gods handelen met jou persoonlijk. En je zou eigenlijk zo kunnen stellen dat de reden dat wij soms niet echt vorderen in het geestelijk leven, heeft alles te maken met het niet verstaan, geestelijk verstaan van wat er op het kruis gebeurd is. En andersom zou je kunnen zeggen, als wij door Gods geest meer zouden begrijpen van wat het kruis gedaan heeft, wat er daar gebeurd is, dan zouden wij ook geestelijk meer gaan groeien. Dan zou er ook meer vrucht zijn. Want het kruis heeft een totale, radicale scheiding gemaakt op vier gebieden. In ieder geval vier gebieden. Tussen de zonde en de gelovigen, daar heb ik de eerste avond over gesproken. Daar ga ik zo ook nog wel iets over zeggen, want de Satan heeft altijd grip op ons via de zonde. Het tweede is tussen de wereld en de gelovigen, daar heb ik de vorige avond over nagedacht. De zonde voelt zich thuis in de wereld. Hè, de oude mens.
Sorry.
Oh.
Waarschijnlijk wel.
Hoi.
Goeiedag. Sorry dat ik klaar ben.
Ja, kan gebeuren, hè?
Ja.
Ga zitten.
Ik zie er ook niet echt uit, maar stoor je er maar niet aan.
Nee, ik kom niet van receptie af.
Nee. Helaas.
Als je koffie of thee wil, moet je even zeggen, hè?
Ga je.
Ja, ik ga door. Dus de wereld is de plaats waar het vlees zich thuis voelt. De zonde, de oude natuur, de oude mensen. Allemaal wel iets verschillende begrippen. Maar daar heeft de Satan zijn gebied, zijn systeem. De wet, daar heeft het kruis ook scheiding gemaakt. Tussen de wet en de gelovigen. Want we lazen net in Colossenzen 2 dat het, de wet een schuldbrief was die tegen ons getuigde. En Satan gebruikt vaak de wet om ons aan te klagen. Hè? Om ons te beschuldigen. Je wilt graag A doen, omdat A geschreven staat in de wet, maar je doet B. En je denkt, waarom kan ik nou A niet doen? Want ik doe B. En Satan gebruikt dat, die wet, om je aan te klagen. En je raakt eigenlijk neerslachtig over je eigen falen. Maar, zegt Colossenzen 2... dat hij die schuldbrief, dat is de wet, die tegen ons getuigde en zelfs onze tegenstander was, heeft uitgewist. Het kruis heeft de wet uitgewist. Dus wij zijn niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. En als we dat nou eens wat zouden meer zouden begrijpen, daar kan ik ook een avond over vullen, die zit niet in de serie, dat wij dus niet volgens een regel hoeven te leven, volgens een heleboel regels. Maar dat ons leven Christus is, de Heer Jezus. Dat is het kruis. Het heeft scheiding gemaakt tussen het oude bestel en wij en ons. Nou, en vanavond dus het kruis en de duivel. De duivel, daar wil ik iets over lezen in Johannes 8. Want we komen op een beetje lastig gebied. Want de schrift openbaart ons niet heel veel over de duivel. Wel wat. Maar veel minder als dat sommige mensen denken. Die denken alles te weten over de geestenwereld en de duivel. Maar dat is toch best wel, lastig. In Johannes 8 zien we het effect van wat de duivel doet. En voordat ik dat ga lezen, wil ik zeggen dat de duivel heeft eigenlijk één machtig wapen. En dat is altijd de leugen. De leugen. God is de waarheid, de Heer Jezus is de waarheid. Satan brengt leugen. Maar hoe brengt Satan leugen? Satan brengt altijd leugen. Voor de godsdienstige mens, dat zijn wij, hè, gelovige mensen. Hij brengt altijd leugen via het woord. Hij verdraait het woord van God. Dat moeten we goed onthouden. In de wereld van de ongelovigen, heeft Satan eigenlijk geen actieve rol. Want die mensen zijn allemaal in de duisternis. En de Heer Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Ze zijn dood. Maar zodra je gelovig wordt, krijg je te maken met de tegenstander. En de Joden in dit hoofdstuk 8, die waren volkomen blind voor de persoon van de Heer Jezus. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus in vers 39, onze vader is Abraham. Ze beroemen zich op hun afkomst, ze beroemen zich op hun status. Maar dan zegt de Heer Jezus gelijk in vers 39. Jezus zei tot hen, als u kinderen van Abraham was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu tracht u mij te doden. Let op. Ze hadden moordzucht in hun hart tegen de Zoon van God. Tegen hun eigen God. Want aan het einde van het hoofdstuk, van ditzelfde hoofdstuk, zegt de Heer Jezus in vers 58... tegen hen, Ik zeg u, voor Abraham werd, ben ik. En dan staat er in de voetnoot van de Telos-vertaling. Dat is, voor Abrahams ontstaan bestond ik als de ik ben. Dus niet gewoon was ik, er staat ik ben. Dus de Heere Jezus die openbaart zich aan de Joden hier als de God die zij in het Oude Testament dienden. Maar zij willen hem vermoorden, ze willen hem doden. Dat doet de duivel via leugens. Want in hetzelfde stukje, hoofdstuk 8, zegt de Heer Jezus in vers 43... Waarom kent u mijn spraak niet? Omdat u mijn woord niet kunt horen. Even vasthouden. Het wapen van de duivel is leugen. Hij houdt de mensen in de duisternis wat betreft de persoon van God. En dat is Christus. De mensen worden in de duisternis gehouden op het godsdienstige vlak wat betreft de Heer Jezus, de Vader. Ze zien niet wie hij is. En dan gaat hij verder. Vers 44. U bent uit uw vader, de duivel, en u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid, omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. Maar omdat ik de waarheid zeg, gelooft u mij niet. Nou, vanaf het begin is de duivel al de grote misleider geweest. Jullie weten allemaal, denk ik wel, hè, dat de Satan oorspronkelijk een engel was die geschapen was door de Heere God als een van de, nou misschien de allerhoogste geren.
De hoofdengel.
De hoofdengel. Ja. En er kwam trots in zijn hart, er kwam hoogmoed in zijn hart. Hij zou zich gelijkstellen aan de Allerhoogste. Hij wilde daar de plek innemen van God alleen. En toen heeft God hem, laat me zeggen, geoordeeld. En toen is hij Satan geworden, de misleider. Er is geen waarheid in hem. En Satan heeft een systeem opgericht vanaf het moment dat Adam en Eva uit die hof van Eden werden gestuurd, omdat Satan ze had misleid, weer met die leugen. God heeft zeker wel gezegd, hij komt altijd met een verdraaiing van het woord. Daarom moeten we het woord van God zo goed kennen. En dan bouwt hij een systeem, zien we in Genesis 4, in de persoon van de stad, die, van Kain en de stad die hij bouwt. Een systeem wat mensen voortdurend bezighoudt, wat God er buiten sluit, en waarin de mens zijn eigen begeerte kan volgen in dat systeem. Hij kan zaken doen. Hij kan van kunst en muziek genieten. Hij kan rijk worden. Hij kan relaxen in die wereld. Dat is het systeem van Satan. En ik heb op je samenvatting een aantal teksten geschreven over het feit dat de overste van deze wereld, de duivel, de vader is van de leugen, dat hij, dat systeem waar wij in leven nu, dat hij daar de overste van is. Hij is daar de God van. In Johannes 12, nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van de wereld, van deze wereld, worden buitengeworpen. Vers 31 van hoofdstuk 12. De hele wereld kwam in opstand tegen de Heer Jezus. Kruisig hem. En de overste van de wereld, nou, die zat daarachter. En het oordeel over de wereld was wel verdiend. Maar God gebruikte diezelfde opstand tot de grootste zegen. Daarin zien we dat de duivel eigenlijk nooit iets kan doen waar niet een nog grotere zegen uit voortkomt. Maar dat komt straks nog. De tweede tekst is 2 Korinthe 4... vers 3 en 4. Daar staat, als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. Dat zagen we dus ook in Johannes 8. Het was bedekt. Ze konden niet de heerlijkheid van de Heer Jezus ontdekken. In wie de God van deze eeuw, dat is dus de duivel, dat woordje God moet dan eigenlijk met een kleine letter,
Ja,
zeker. Ik heb het gewoon geknipt en geplakt, dus ik snap niet waar die hoofdletter vandaan komt, maar goed. De gedachten van deze ongelovige verblind heeft. Zie? De duivel werkt via leugen en heeft de mensen om je heen, in je buurt, je familie, jij vroeger, verblind. Je bent in de duisternis wat betreft God. En er staat erachter op dat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, zie, hen niet zou bestralen. Dus dit zijn machtigste wapen. Zijn wapen is leugen. De leugen bij Adam en Eva. Heeft God niet gezegd dat je geen enkele boom mag aanraken? Was een leugen. Nee, zegt Eva. Dat je van geen boom mag eten, sorry. Dat is een leugen. En dan zegt Eva, zegt nee, we mogen van alle bomen eten, maar van die ene mogen we niet eten, nog die aanraken. Was ook een leugen. En dan zegt hij nee, want God weet in tijden dat gij van de boom eet, dat gij als God zult zijn. Dat is ook een leugen. Dus de leugen wat betreft het beeld van God. Hij was een goede God, maar Satan schildert hem af als een God die niet iets de mens gunt. En de derde tekst is Efeze 2. U heeft God opgewekt toen u dood was in uw overtreding en zonde, waarin u vroeger hebt gewandeld, overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld. En dan komt het, hè. Overeenkomstig de overste van de macht van de lucht. Dus er is een tijdgeest. Er is een overste. En er is een geest die werkt in de zone van de ongehoorzaamheid. De wereld heeft een overste. En de mensen in de wereld zijn door die leugen ongehoorzaam geworden. En doen hun eigen begeerte. Ze doen wat ze zelf willen. Ze zijn onafhankelijk van hun schepper. Dat is wat Satan doet in deze wereld. Nou, en dan komt er een belangrijk iets. Want als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan ben je niet alleen gered. Dan heeft God jou uit deze wereld genomen. En hij heeft jou verbonden aan zijn zoon. En hij zegt, deze zoon is nu jouw leven. Je hebt nog een oude natuur in je, een ik-gerichte natuur, herkenbaar hè, die wil zijn eigen wil doen. En het wapen daartegen is niet strijden, maar is het kruis. Hebben we de eerste avond gezien hè. Maar Satan heeft alleen maar ingang via dat vlees in ons leven. Daarom kon de Heer Jezus zeggen, de overste van de wereld komt en heeft in mij helemaal niets. Want in hem was geen zonde. De overste van de wereld vond in al die miljarden mensen, vond hij aan. Grijpingen, hoe zeg je dat? Hij vond daar van die aansluitpunten, het vlees. Maar die ene, daar zat, ik vergelijk het altijd met zo'n kopje, weet je wel. Kijk, dit is dan de mens, dit is de oude natuur en die Satan heeft daar een houvast aan. Maar toen kwam de Heer Jezus en hij had geen grip op hem. Hij zat geen zonde in hem. Er zit geen oortje zit aan dit glas voor de luisteraars thuis. Er zit geen oortje aan dit glas. Dus de Heer Jezus had geen vlees. De overste vindt in mij niets. Ja? En wij wel. En nu is het hele punt, zodra wij toegeven aan het vlees, aan de ik-gerichte natuur, dan krijgt Satan invloed in ons leven. Niet door middel van demonische belasting, dat soort dingen, dat zal ik zo nog wel vertellen, maar daar is helemaal geen sprake van. Want het kruis heeft ons verlost van de macht van de Satan. Definitief. Hij heeft geen enkele macht meer over ons. Het enige is het vlees. En het vlees wordt geactiveerd door de wet. Ik wil graag God dienen. Ik wil graag lief hebben. Ik wil graag een goed mens zijn. Ik wil mijn vrouw lief hebben. Ik wil dit, ik wil dat. De wet. Maar de enige weg om dat vlees te negeren is dat je voor jouw ogen, geestelijke ogen, de Heer Jezus hebt. Dat je in hem verheugt. En dan gaat het leven wat in jou is geplant, het leven van Christus gaat zich ontplooien. En dan krijg je innige ontferming en je krijgt allerlei vruchten. Maar dat kan niet als je de wet navolgt. Daarom is het kruis een scheiding van de wet. Ja? Het is het einde van de wet, zegt Romeinen 10 vers 4. Christus is het einde van de wet. Maar ik hoop dat jullie dat een beetje kennen. Dat je je verheugt in een mens. Het kruis heeft een scheiding gemaakt tussen ons en de wet. Tussen ons en elke vorm van godsdienst die bij de aarde hoort. Dat is een zeer moeilijk punt. Ik heb dat de vorige keer proberen uit te leggen. De gemeente, de gelovigen zijn gebracht tot een geestelijk volk, tot een hemels volk. En zij verheugen zich in de Zoon van God. And that's it. En hoe meer je van zijn heerlijkheid ziet, hoe meer je ook op hem gaat lijken. En hoe ga je van zijn heerlijkheid zien? Nou, door persoonlijk te volharden in de leer van de apostelen, dat is één. De schrift kennen en niet met een academische neiging, zo van ik wil weten wat er staat en wat betekent het. Nee, maar om de Heer Jezus te ontmoeten, om hem te zien, dat is één. Twee, de breking van het brood. Dat betekent samen, zeer belangrijk, niet in je eentje blijven modderen. Dat lukt 6 dagen, maar de 7e dag moet je het echt weer samenkomen. Om samen hem groot te maken. Er is bijna niets wat ons meer opbouwt dan dat je iemand anders hoort de Heer Jezus of de Vader verheren. Echt zo. Het derde is de gemeenschap. Dat betekent niet alleen samenkomen, niet alleen aanbidden, maar het is samen ook werkelijk voor elkaar bidden, voor elkaar strijden. Met elkaar praten, elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Omdat je die ander ook zo graag bij de Heer Jezus wil houden. En het vierde is, dat zijn de gebeden. De gebeden. Afhankelijk zijn van hem, want we kunnen zonder hem helemaal niets. Nou, Satan heeft vele helpers, want hij is een wezen die maar op één plek tegelijk kan zijn. Satan is niet alomtegenwoordig zoals God. Dat kunnen we heel duidelijk zien uit het boek Job, hè? Ik wil het wel even voorlezen uit Job, hoofdstuk 1. God is alomtegenwoordig. Maar Satan niet. Satan is echt gebonden aan een plaats, als je dat zo mag zeggen. In hoofdstuk 1 van Job, daar lezen we het volgende. In vers 6, het is best wel een lastig stukje hoor. Er staat op zekere dag, nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heer te stellen. Dat zijn de engelen, de zonen Gods. En onder hen kwam ook de Satan. Hij is nog niet uit de hemel geworpen. Dat gebeurt pas in het boek Openbaring. Hoofdstuk 12. En de Heer Jezus heeft het wel over, ik zag Satan uit de hemel, maar hij spreekt daar over de toekomst. Terwijl hij in de verleden tijd spreekt. Een beetje lastig, maar zo werkt dat vaak in de schrift. En de Heer zei tot Satan, vaar waar komt gij? En Satan antwoordde de Heer, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Zie? Hij doorkruist de aarde. Hij was hier nog niet de overste van de wereld, denk ik. Want dat kwam pas toen de Heer Jezus gekruisigd werd, maar dat zeg ik heel voorzichtig. Maar Satan heeft allerlei helpers die hem dus kunnen assisteren in zijn werk van leugen en liegen en bedriegen. En dat trouwens, dat doet hij altijd via medium. Via mens. In de Hof van Eden was er alleen nog maar een slang over. Dus ja, er waren echt niet nog meer mensen. Maar vandaag zijn het altijd mensen. Satan liegt via mensen. Ja? En al die leugengeesten, die worden opgesomd in Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Wat doen die? Die infiltreren in de gemeente via mensen. En die mensen brengen verkeerde leringen, verkeerde boodschappen, verkeerde boeken, noem het maar op. Wat eigenlijk afleidt van Christus. Zo liegt hij. Zo, want dat kunnen we leren uit 2 Korinthe 11. Want ik vrees dat, zoals de slang Eva verleidde, uw gedachten zullen worden afgetrokken van de eenvoudigheid en de reinheid Jezus Christus. En dan staat erachter, want zoals de eerste de beste die komt, de eerste de beste, dus een mens, en die brengt een andere Jezus of een andere evangelie of een andere geest, dan is dat leugen. En dat is heel venijnig. Dat moet je goed onthouden. De duivel komt niet in de evangeliegemeente, hoe heet dat, de christengemeente Zeewolde met goedemorgen allemaal, ik kom jullie vertellen dat Jezus geen God is. Nee, dat doet hij niet. Hij komt met iets wat licht afwijkt. Een andere evangelie. Een andere geest. En dat zijn vaak mensen die de mens centraal stellen. De mens. Maar ik zei net hiervoor...
Is dat dan ook misschien een reden dat mensen, als ze daarop aangesproken worden, zoveel bolgen kunnen reageren?
Ja, uiteraard. Dat is zo, ja. Het is of onwetendheid, vaak. Of het is... Nou ja, dat is vaak moeilijk te peilen voor ons gewone mensen. Van,
maar
wat
is het wel altijd onwetendheid?
Niet altijd, nee. Want er zijn ook bewust valse leraren.
Hoe kan het dan, als mensen gewaarschuwd worden, dat ze desondanks dan... Ik zit er met de worstel, ik kom er niet uit. Desondanks, ondanks de waarschuwingen van anderen, doen ze het toch. Gaan ze door met bepaalde dingen.
Ja, ligt natuurlijk aan met wat voor dingen. Maar er zijn natuurlijk verschillende stadia van verkeerde leer. Hè? Je hebt dwaalleer. Je hebt afwijkingen. Dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt vrede wolven.
Is een sedermaaltijd, is dat een goede leer?
Het is geen dwaalleer, maar het is niet het wezen van de gemeente. Absoluut niet. Nee. Maar het is geen dwaalleer.
Past dat ook in een Nieuw Testamentische gemeente?
Nee, mijns inziens absoluut niet. Nee. Want, en dat is een van de allermoeilijkste dingen om mensen duidelijk te maken. Ik heb er zelf ook echt serieus heel lang over gedaan om het te leren van anderen. Maar het kruis heeft iets totaal nieuws gebracht. Al het zichtbare van het Jodendom heeft God vervangen door het onzichtbare van het christendom. Alles wat in het Jodendom zichtbaar was, echt alles, hebben wij geestelijk. Een altaar, een gebouw. Noem het allemaal op. Dat is voor ons allemaal geestelijk geworden. We hebben...
Ja, je hebt het over Joden.
Ja.
Ik zit er ook wel eens mee op te denken. Van, kijk, heel veel christen mensen die hebben zo'n sterke neiging om Joden te evangelie die willen gaan vertellen, te brengen.
Ja.
En dan hopen ze dat Joden zich bekeren. Maar ik las afgelopen week nogmaals weer een keer van, God heeft zelf gezegd, ik krijg een bedekking op jullie hoofd.
Ja, maar niet over alle.
Niet over alles.
Nee.
Dus niet, ik zit er wel zo, hoe kan het? Hij geeft de bedekking over de Joden.
Klopt, ja.
Maar aan de andere kant komen er ook toch wel Joden tot
de Ja, bedekking. Maar dat komt, als je dat leest wat er staat, die tekst over die bedekking, dan staat er wel iets bij, snap je? Dus dat moet je wel erbij lezen. Er staat, even kijken, 2 Korinthe 3 is dat.
Ik dacht dat in Jesaja stond.
Ja. Dan moet ik even zoeken wat het staat, hoor. Want ik moet eens kijken. Er staat, hun gedachten zijn verhard geworden. Want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament. Zonder weggedaan te worden. Daar komt het. Er staat een komma. Die in Christus teniet gedaan wordt. Maar tot heden ligt er, wanneer Mozes wordt gelezen, een bedekking over hun hart. Maar wanneer het tot de Heer zal terugkeren, wordt de bedekking weggenomen. Dus dat eerste is dat in Christus niet gedaan worden. Dat heb je bij Paulus gezien.
Ja.
En bij een aantal andere Joden uit het boek Handelingen komen redelijk wat Joden tot geloof. Maar als volk wordt de bedekking weggenomen als ze tot de Heer komen. Dus het is helemaal niet verkeerd om de Joden het evangelie te brengen vandaag. Ik denk dat Israël in de Bijbel goed werk doet van Ton en Christian Stier. Maar om nou als gemeente van de Heer Jezus Christus weer Joodse dingen te gaan invoeren. Ja, dat is dus.
Doe geen Joodse dingen invoeren.
Nee, maar bijvoorbeeld een
we
keer.
Proberen te begrijpen wat God met de Joden gedaan heeft. En daar kunnen we wel wat van leren.
Ja.
Dus dat is een totaal andere benadering. We gaan geen nieuwe evangelie prediken.
Nee, snap ik.
We gaan gewoon vertellen aan de mensen, denk ik. Ik ga niks vertellen, maar ik denk dat Theo gaat vertellen aan de mensen wat God met de Israëlieten gedaan heeft.
Ja.
In die tijd. En misschien kunnen we er wat van leren.
Ja. Nou, laten we dat punt maar even laten liggen, want het speelt hier kennelijk. Maar in ieder geval, daar moet je gewoon zelf met de Heer uitkomen. Ja? Het is natuurlijk de reden waarom je het doet. Maar het is niet het wezen van de gemeente. Dat is een beetje mijn punt eigenlijk. Ja? maar wat nou heel belangrijk is dat die strijd tegen die Satan, ja, alleen maar gevoerd kan worden als we het kruis hebben begrepen. Je kunt niet in je eigen natuur een strijd aangaan met geestelijke machten. Daarom, voor Efeze 6, komt Efeze 1 en Efeze 3. En Efeze 1 wordt gezegd dat de Heere God ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat hij ons als gemeente heeft gegeven aan zijn zoon. En in hoofdstuk 2 staat er dat wij gezet zijn in de hemelse gewesten. Dat betekent dus dat de oude natuur, de oude mens van God volkomen afgedaan heeft. En dat hij de gelovigen aan zijn zoon heeft verbonden daarboven. En hij daarboven is ons leven. Dat is onze nieuwe positie. We hebben hier op aarde dus helemaal niets. 0,0, nul nada, wat ons kan doen groeien. Onze enige bron zit aan de rechterhand van God. Dat is belangrijk. Op hem zien. Ja? En het tweede is Efeze 3. Daar zegt hij dat Christus door het geloof woning moet maken in onze harten. Dat hij in ons moet gaan wonen. Dat er innerlijk een kracht komt. En dat is de Heer Jezus, het leven van Christus moet steeds meer overvloedig gaan worden in ons leven. En daarvoor moeten wij alle bronnen van onszelf afzweren. Wij moeten echt zeggen, ik kan het niet. Ik ben een zwak mens, ik heb geen enkele kracht in mijzelf. Mijn krachtbron is de Heer Jezus. Dat is een heel belangrijk punt. En als je dat gelooft, als je daarin staat, dan kun je pas zeggen, oké, onze strijd is tegen die machten. Want wat doen die machten? Nou, die machten willen ons van die krachtbron beroven. Snap je? Die zeggen, nou, maar je kunt prima nog onder de wet leven. Of je kunt prima nog een uiterlijke godsdienst oprichten hier beneden. Dat vinden ze prima. Als de heerlijkheid van de Heer Jezus maar minder wordt. Dat is het doel. Want de enige, ik zeg het nog maar een keer, omdat ik weet gewoon hoe moeilijk het is. De enige vreugde van een gemeente is de Heer Jezus zien. Als je samenkomt, dan kom je samen rondom hem. En als het goed is, krijgt de geest de volle ruimte om dat wat in je hart is gelegd door de Vader, om dat eruit te gooien. Om te zeggen, Vader, we aanbidden u, we verheerlijken u, we verhogen u. Maar Satan wil dat niet, die wil geen eer aan God. Dus die gaat een ander object voor je ogen stellen, een ander middel, de wet of weet ik veel, wijsbegeerte, filosofie. Er zijn allerlei soorten middelen. En dan krijg je in de gemeente altijd twist en ruzie en om eenigheid. Snap je? Dus zijn tactiek. Dus, ik heb samengevat achterop je samenvatting, bovenaan. Eerst moeten gelovigen uit van deze wereld zijn verlost. Dus, oké, mijn roeping is boven. Ik heb hier beneden dus niets waar ik gepassioneerd achteraan ren. Ik vind dingen leuk. Ik kan dingen doen. Prima. Maar mijn passie, mijn liefde, mijn bron van vreugde is daarboven. Ik was van de week bij een broeder. En hij zei, ik heb mijn kinderen, ik heb 6 kinderen, ik heb ze opgevoed met het nee-tik-principe. Nee, nog een keer tik. Ik zeg zo. Hij zei, ja, maar hij zegt die... wat zei hij nou ook weer? Hij zei, ik heb God meer lief dan mijn kinderen. En ik heb liever de pijn nu van dat ze me niet begrijpen, of dat ze me niet aardig vinden, dan dat ik straks de pijn heb dat ze naar de hel gaan. En ze hebben alle 6 voor de Heer gekozen. Ze zijn al lang volwassen. Dus dat zijn doel, zijn object was Christus in de opvoeding. Snap je? En de gelovige is dus niet meer van beneden. Zoals ik net voorlas uit Johannes 8, ik ben van de dingen van boven. Wij zijn nu ook van de dingen van boven. Zoek de dingen die boven zijn. Dat betekent dat je actief bezig bent als gemeente met de Heer Jezus. En je zult merken dat als je dat met elkaar gaat doen, ook al ben je maar met 20 man of 30 man of 40 man. Als je dat gaat doen, dan gaat God dat zegenen. Dan komt daar leven, dan komt daar geestelijke vrucht. Dan is daar liefde en nederigheid als het goed is, hè? Maar zodra de wet een optie wordt, of iets anders, ja, dan krijg je twistvragen. En Paulus zegt in 1 Timotheus, tegen Timotheus zegt hij, beveel sommigen geen andere leer te brengen. Ze willen leraars van de wet zijn. En de wet is absoluut killing in de gemeente. Het is allemaal leven, als het goed is. Dus het eerste punt is, waardig de roeping. Tweede punt is,
ik ga weer even, is de wet ook de vorm waarin je de zondagsviering brengt?
Ja, maar de wet is altijd gekoppeld aan godsdienst van de mens, is altijd gekoppeld aan wet. Mm-hmm. Sabbat, bijvoorbeeld, als je zegt ik ga de Sabbat vieren, moet je de hele wet houden. Want Sabbat is een onderdeel van de wet. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het.
Nou, dus menselijke liturgie, vormen, gewoontes, tradities, mm-hmm, zijn allemaal verbonden met menselijke godsdienst. Hoe goed bedoeld ook, hè?
Theologie noemen ze dat.
Ja.
Zeg ik eens?
Theologie noemen ze dat.
Ja, nee, maar, ja, een theologie, maar kijk, zoals wij zondagsviering vieren, is eigenlijk ook heel veel traditie.
Ja, maar dat is overal.
Ik kan wel voordat ik morgens naar de dienst ga, precies dromen wat er hoe het gaat gebeuren.
Ja.
Structuur.
Zeg je?
Structuur.
Ja, noem me structuur, maar het is toch traditie?
Ja. Maar dat is natuurlijk overal zo.
Ja, dat doet
er is ook altijd een vorm van structuur nodig. Het begin om 10 uur,
ja,
punt.
Maar als je s'morgens als je opstaat en je gaat bidden. Als je s'morgens opstaat en je zit aan je tafel en je leest in je Bijbel. Als je s'morgens opstaat en je vraagt aan de Heer om je die dag te leiden. Als je s'morgens opstaat en je begint de dag met de Heer. Dat is ook een gewoonte. Dus er staat nergens in de Bijbel dat je... Nou, misschien staat het er zelfs wel in. Dat weet ik niet. Maar, sorry.
Dat
je dat moet doen.
Nee hoor. Nee.
Nee, maar begrijp je... Dus, als je op deze wereld met je aardse lichaam, met de geest wil communiceren die ook in je lichaam is, dan moet je je richten tot God. Want God komt van boven naar beneden, het is nooit andersom.
Nou, ik geef er ook geen waarde oordeel aan.
Nee, dat snap ik. Maar ik zit met hetzelfde.
Nee, maar in feite zou het zo moeten zijn omdat het kruis een radicale scheiding heeft gemaakt tussen ons en menselijke godsdienst, ja, en menselijke leringen en tradities, zou de geest alle ruimte moeten krijgen en zouden wij als het ware op de zondagse, in de zondagse eredienst uit één mond de Vader kunnen verheerlijken en ook geleerd kunnen worden door broeders die door de geest geleid worden. Begrijp je?
Ja, je kan begrijpen wat je wil, maar...
Zo zou het kunnen functioneren.
Zo zou het
maar kunnen. Zo is het bijna nergens meer. Ik was laatst nog ergens, was het wel zo. Maar ik vond het echt bijzonder om mee te maken. Maar goed, het is niet, het is over het algemeen inderdaad wat ingevuld allemaal. En daar kan de Heer ook prima door zegenen. Absoluut. Maar het is wel zo dat het niet het wezen van het christendom is. Het wezen van het christendom is vrijheid. Is leven. Is de geest die gebruikt die, dan weer die. naar de gaven die zijn gegeven om elkaar iets te leren over de Heer Jezus. En dat is ontzettend belangrijk. Maar goed, even terug naar die twee puntjes. Het eerste punt is dus wij daarboven. En het tweede puntje is hij in ons. Die twee zijn voorwaarden om de strijd, de geestelijke strijd, te strijden. Want Satan is voortdurend, let even op, voortdurend bezig om ons aan te vallen. Ja? Denk niet, oh, ik kan gewoon maar een beetje aanleven. En... Nee, hij vuurt alles op je af. Voortdurend. Hij gebruikt omstandigheden om leugens in je gedachten te krijgen. Is dit nou de God van... Je wordt ontmoedigd. Je denkt, waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Waarom heb ik die baan niet? Waarom genees ik niet van die ziekte? Noem het maar op. Dat zijn allemaal middelen die hij gebruikt om jou te laten twijfelen aan de persoon van God. En daar gaat 1 Peter zo. Uw tegenstander, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw.
Twee ook.
Zeg je?
Twee
Peters ook. Ja, klopt. Maar dan gaat het meer via dwaalleraars. Dank, Kees.
Hoezo?
Als wij dus niet... Als wij leven van onze eigen volgens onze eigen ik-gerichte natuur... Ja, dan hebben we de nederlaag alweer te pakken. Als we in de gemeente reageren volgens onze ik-gerichte natuur... dan ik heb gelijk en ik reageer vanuit boosheid... of vanuit mijn oude natuur... Ja, dan is er weer gelijk een ingang.
Boom.
Dan gaat hij weer lopen vroeten. Begrijp je? Dus het kruis brengt scheiding tussen mij en die oude natuur. Hij is er nog wel... Maar de Bijbel zegt, dood die leden die op aarde zijn. De goddelijke volgorde staat mooi beschreven in Jacobus 4, vers 7. Ik heb het daar opgeschreven. Punt 1, onderwerpt u dan aan God. Dat is 1. 2, weerstaat echter de duivel. En 3, hij zal van u vluchten. Onderwerpt u aan God betekent niet... Wat ik zo vaak hoor, helaas, van je moet alles wat je hebt onder zijn heerschappij stellen en alle kamertjes schoonmaken en dat soort dingen allemaal. Nee, het betekent onderwerpt u aan zijn woord, wat hij heeft geschreven. Onderwerpt u aan God. Ik ben met hem gekruisigd. Ja? Ik ben niet meer van de wereld. Ik stel mijn leden inderdaad tot leden van de gerechtigheid, maar dat is pas als ik... Dat vanuit mijn nieuwe mens doe, vanuit mijn nieuwe natuur. Niet vanuit de oude, dat is een heel groot verschil. Dus onderwerpt u aan God. Wees gehoorzaam aan dat wat u geleerd hebt. Ja? Weersta de duivel, dat betekent... Hij komt met leugens. Nee, het zwaard van de geest, het woord van God. Het schild van het geloof. Ik zie de moeilijke dingen in mijn gezin. Ik zie moeilijke dingen in mijn gemeente. Ik zie moeilijke dingen in mijn leven. Wat zegt het woord van God? God werkt alle dingen mee ten goede. Heb ik dat schild van het geloof, ja of nee? Dat is de strijd, daarom hebben we elkaar zo nodig. Kun je je eentje onmogelijk volhouden, dat lukt niet.
Dan zou je kunnen zeggen dat we met z'n allen gewoon moeten gaan geloven dat God doet wat hij in zijn woord zegt.
Juist.
Dat is toch...
Dat is het simpele.
Ja, dat is simpel, ja.
Gewoon geloof, wat er staat. Geloof
hij,
wat er
hij
staat.
Hij zegt toch in zijn woord dat als ik in Jezus geloof, dat ik zalig ben.
Ja.
Dat zegt hij toch?
Dat zegt hij, ja.
Nou, dan rest ons niks anders toch als te geloven in Christus.
Ja, maar ook elke dag.
Altijd.
Altijd. Ja. God heeft die overheden, ik heb het voorgelezen in Colossens, hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen leek de overwinning voor het rijk van de duisternis behaald. Maar toen de Heer Jezus opstond, was er een openlijke overwinning over die macht van de duisternis. Deze mens kon de dood niet vasthouden. Deze mens was gehoorzaam aan God. En God heeft in zijn genade alle gelovigen verbonden aan die ene mens. En wij zijn dus totaal verlost uit de macht van de duisternis. Het is als een weg, een rechte weg, waarop jij staat. En aan het einde van die weg staat de Heer Jezus. En die weg is jouw leven. En aan de zijkant van die weg staan demonen te roepen. Staat de duivel te schreeuwen. Maar hij komt niet op die weg. Je kan zo recht doorlopen. Maar zodra je gaat luisteren naar ze, dan wijk je af. Begrijp je wat ik bedoel? Je bent verlost uit zijn macht. De Heere God heeft ze aan de kant gezet, openlijk over ze getriomfeerd. De weg is compleet vrij. De ongelovigen zitten allemaal op die weg waar zij ook zitten. Maar jij niet. Jij bent verlost uit de macht van de duisternis. Colossenzen 1 vers 13. Je bent overgezet in iets nieuws. Een koninkrijk. Maar houd nou vast aan dat wat er staat. En richt je oog alleen op de Heer Jezus. Daar voor je. Dat is het moeilijkste.
Maar het betekent toch dat Hemelse Vader door Jezus ons gerechtvaardigd heeft?
Ja, dat betekent het, ja.
Waarom zou je dan van die weg afwijken?
Nou ja, bijvoorbeeld, waarom doen we dat dan? Ik noem eens een voorbeeld. In de recente weken. Even nadenken. Er is een stel wat bij mij op de Bijbelstudie zit. Dat heeft vorig jaar een dochter verloren. Mm-hmm. 23 jaar.
Wauw.
Ze zijn er allerlei figuren geweest. Genezingsdiensten en samenkomsten. Ze is voor haar gebeden. Ze is met olie gezalfd. En heel veel mensen hebben gezegd, ze zal genezen. De Heer zegt het. Ze is gestorven.
Nu is ze genezen.
De demonen roepen. Zie je wel? Ja, ja. Bijbel klopt niet.
Oké.
Okay. Snap je? Ja. Daar gingen ze. Eventjes. En die vrouw is nog steeds, die moeder dus, is nog steeds, wordt steeds aangevallen daarop. Hè? Ze hebben gelukkig, stevig, gezond onderwijs. Ze wortelen zich in de Heer Jezus, maar nog steeds lopen die machten te liegen en te schreeuwen. Hè, via emoties, via gebeurtenissen van, ja, maar is het dan toch niet zo dat, is ze wel in de hemel, weet je wel? Dat soort dingen.
Goed voor.
Nou, zo gaat dat dus. En daarom zegt ook de schrift van dat je elkaar moet vermanen en elkaar moet vertroosten en elkaar moet bemoedigen. Want zij kunnen dat niet alleen als gezin. Je kan wel zeggen, ja, maar de vader heeft je lief en alle dingen werken mee ten goede, maar dat komt niet gelijk binnen natuurlijk.
Nee, het is ook niet waar.
Wat niet?
Nou, het is ook niet waar dat iedereen geneest. Het is niet waar
dat klopt.
Nee, want het zijn ook theologieën die natuurlijk...
Nee, ik heb ze daar een beetje kunnen begeleiden, maar ze waren in de greep van de leugen. Ja. Als jij maar dat doet, geneest God jouw dochter. En ze zijn heel dichtbij geweest bij het totaal opgeven van het geloof. Het was heel erg dichtbij. Maar ze hebben zich nu onderworpen aan God, aan wat er staat geschreven. Het is een strijd. Het is een voortdurende strijd. Maar het kruis heeft ons totaal uit die macht van die duisternis verlost. Het is er ook onzin om bij allerlei gelovige demonen te gaan wegsturen. En te gaan zoeken naar dit soort demonen of dat soort demonen. Die zijn er niet. Het vlees is ons probleem. De oude natuur.
Ja, maar gelovige mensen geloven dat zelf.
Ja, dat weet ik ook wel, ja.
Ja. Nee, maar dat is toch wel een puntje.
Ja. En ik zou je eerlijk zeggen, hoe charismatischer een leer is, hoe meer nadruk er is op de duivel en op demonen. Die worden zo groot gemaakt dat je bijna, je denkt bijna van waar is de Heer Jezus nog gebleven? Die wordt amper genoemd. Dat is gewoon zo. Ja. Maar de schrift spreekt niet zo. Die spreekt altijd over Christus en over die weg naar hem toe. Nou, de duivel had de macht over de dood. En we hebben in Hebreeën 2 gelezen dat de Heer Jezus door op te staan uit de dood in zijn persoon die macht van de dood gebroken heeft. En nu heeft hij jou via het kruis losgemaakt uit die hele mens uit Adam die allemaal sterven en sterven en sterven. En hij heeft je verbonden aan die zoon die leeft. En je mag weten dat ooit een dag komt dat zal worden gezegd dood waar is uw prikkel. Want het kruis maakt scheiding tussen jou en de Satan. Ja. Tussen jou en de dood. Absoluut. Toch?
Absoluut.
En hij heeft de werken van de duivel verbroken. 1 Johannes 3, vers 8. Dat is ook een prachtige tekst.
Fantastisch.
Die wil ik ook even voorlezen. 1 Johannes 3, vers 8.
Ik heb hem niet opgeschreven. Nee.
Nee, ik heb hem niet opgeschreven.
Ik dacht vers 16.
Nee.
Er staat, ja, het is ook weer zo typisch, hè. Er staat ook in 1 Johannes 3, vers 8. Er staat, wie de zonde doet, is uit de duivel. Zie je dat? Dus zonde is doen wat je vader doet. Hij zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde namelijk niet. Dus kun je zeggen, ja, maar ik zondig. Nee, maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt, ieder die uit God geboren is, heeft geen patroon meer van ongehoorzaamheid aan God. Hij struikelt wel eens. Hij zondigt wel eens. Dat beleiden we ook. Maar die hele macht van de zonde is er niet meer. Dat is verbroken. Het werk van het kruis heeft ons bevrijd van de macht van de Satan. Ik zeg het nog maar een keer.
En dat is ook waar.
Ja. We hoeven niet te strijden tegen die mensen, tegen die demonen, door allerlei mensen te bevrijden. We moeten ze leren funderen in wie de Heer Jezus is. Want het kruis is, dat is de weg naar bevrijding. En dat gaat langzaam, hoor.
Kan de geest zijn werk doen.
Ja. En er zijn ook uitzonderingen. Want in deze wereld zijn altijd uitzonderingen. Er zijn hier en daar wel mensen die toch wel een bijzondere hulp en bediening nodig hebben om vrij te komen van alle occulte lasten en zo. Dat er komt voor. Maar over het algemeen, een gelovige is gered uit de macht van de duisternis. En groeit in Christus. Ja?
Ja.
Daarbij komt dat God op grond van de gehoorzaamheid van de Heer Jezus hem heeft verhoogd en hem de plaats heeft gegeven boven alle plaats. De duivel heeft niet meer de hoogste plek. Had hij niet, maar hij nooit over de wereld had hij de hoogste plek. Hij was de overste van de wereld.
Klein beetje.
Maar de Heer Jezus heeft mij gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nou, dat kan hij niet uitstaan natuurlijk. En toch staat God toe dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Waarom? We zijn bevrijd van hem, van zijn macht. En toch heeft God hem niet teniet gedaan. Nog niet. Waarom niet? Het is een moeilijke vraag.
Volgens mij hadden we dat gisteren besproken in het tweede Petrusbrief. Hè?
Nou, ja. Ah, vandaar dat jij er zo scherp op bent, Kees.
Nee, we zijn er al weken over aan het nadenken.
Oh, wat fijn.
Sorry hoor.
Ja, ik denk die man die komt even hier met de twee. Nee, maar vertel.
Theo van, ja, gewoon lief heeft, omdat hij wil nog dat mensen tot.
Ja, dat is uiteraard één reden. God wil niet dat de mensen verloren gaan. En de tweede reden is, en dat vinden we in 1 Petrus, dat, en dat is even een heel belangrijk puntje. Ik hoop dat ik het kan uitleggen. Maar de Heere God wil zijn Zoon verheerlijken. Ja? Zijn Zoon wordt pas verheerlijkt in de gelovigen als zij door tegenstand en door lijden heen hem blijven vertonen, hem blijven verkondigen, aan hem blijven vasthouden. Dat zal voor eeuwig een vrucht zijn tot eer van hem.
Kijk maar naar Job.
Kijk maar naar Job, inderdaad. Ja. Job is het voorbeeld.
Goeiedag.
Van iemand die Satan probeerde te ziften als de tarwe.
Ja.
Petrus werd gezift als de tarwe, bijna. En hij kon zijn broeders laten versterken, zie. Dat klinkt allemaal wel mooi en aardig. Het is theoretisch prachtig, maar het is in de praktijk ook zo.
Lijden omwille van het goede, is dat het?
Ja, lijden omwille van het, dat wat in ons is, de Heer Jezus, dat moet eruit komen. Ja. En God staat die Satan toe. Elke crisis in je leven is een beproeving van God en een verzoeking van de Satan. Om het op te geven. Maar de kinderen Gods geven het niet op. De enige die het opgeven zijn de naam christenen. Maar de ware kinderen van God geven het never en te nooit op.
Dat is, maar er is ook een verschil. Er is een verschil tussen die twee. Dat is in de eerste Petrusbrief.
Ja, klopt.
Moet je dat niet even doen?
Je bedoelt tussen de naamchristen en de gewone christen?
Nee, maar kijk, want dat is genade, dat iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen.
Ja, klopt.
En daarbij ten onrechte leidt.
Ja.
Ten onrechte. Hè?
Ja.
Dus het gaat erom, leid ik ten onrechte of ten... Want je kan het soms ook leiden omdat het gewoon je eigen schuld is.
Ja, dat is een
lekker, ja, toch?
Dat heb jij vaak, hè? Geloof ik.
Heel vaak.
Ja.
Oh, dat is
ik heb er niet zo last van. Nee, grapje. Nee, maar luister, ik lees het voor 1 Petrus. Daarin verheugt u zich. Waarin? In die vele verzoekingen. Oh, sorry. Nee, ik foutje. U verheugt zich in die hoop die is weggelegd.
Ja,
dat stond ervoor. Sorry.
Ja.
Ik verkondig een verkeerde leer hier. Zo nodig, nu een korte tijd beproefd door allerlei verzoekingen. Let op dat woordje allerlei. Allerlei verzoekingen. De een heeft dit, de ander heeft dat. Opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud. God vindt dat allemaal veel kostbaarder. Het geloof is het zien op Christus.
Het is de derde keer.
Oh ja, word je hier bemoedigd, Tony?
Ja, heel erg.
Nou, in de openbaringen staat... He, dat bij de Laodicea-gemeente, dat God aanraadt om goud te kopen.
Ja, klopt.
Maar toen dacht ik, wat is dat eigenlijk precies, dat goud dan?
Ja.
Had ik misschien naar de Bijbelstudie moeten komen.
Maar oh ja, goud komt tegen Lian. Ja, Lian was erbij. Ja,
ja, goud is... Kijk, ze waren natuurlijk arm. Hè? En ze waren naakt. Maar goud betekent de heerlijkheid van zijn persoon, bekleed met Christus.
Hierdoor krijgt het zoveel meer betekenis.
Ja.
Door die volharding.
Maar dan staat er dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt. Dat geloof blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Dus de Heer Jezus komt straks. Hij zal al die gelovigen met zich meenemen. En de mensen die het meest geleden hebben... Die zullen het meest de heerlijkheid en de schoonheid van de Heer Jezus weerspiegelen. Zoals Paulus, die heeft verschrikkelijk geleden, maar hij hield vast. Anderen iets minder, maar de vervolgde christenen, de mensen die gestorven zijn voor hun geloof, die zullen daar schijnen en stralen tot in alle eeuwigheid.
En ze kunnen natuurlijk een grotere krans teruggeven.
Ja, inderdaad.
Heel wat waard.
En die Satan is dus voortdurend bezig ons te ziften. En God gebruikt die verzoekingen om ons te wortelen in zijn zoon. Dat is het hele principe. En we kunnen dus als christenen gewoon niet leven zoals alle andere mensen leven. We kunnen niet hier een makkelijk burgerlijk leventje leven en maar een beetje genieten van alles wat er ons gegeven is en klaar. Dat gaat niet. We moeten strijden met elkaar. We zijn een leger. En we hebben getuige te zijn van de Heer Jezus en van het oordeel wat komt. Dat vinden we moeilijk. Ik vind het ook moeilijk. Maar het kan niet zo wezen dat jij bepaalde mensen al 10 jaar kent en ze hebben nog nooit gehoord dat jij een christen bent. Dat gaat niet.
Dat horen ze de eerste dag.
Dat horen ze op jou de eerste dag gelijk, hè?
Ja, zeker.
Dan zie je ze ook nooit meer terug.
Maar het is heel vervelend, want dan zie ik ze nooit meer.
Nee. Het scheelt weer een hoop.
Nou, we moeten het niet overdrijven, maar het is wel wat het is natuurlijk. Daarom was ik vandaag ook te laat.
Je had geschilderd, zag ik. Ik heb een scherpe opmerkingsgave, maar ik dacht dat te zien.
Ja, en dat heb ik ook nog gedaan, maar dat was bijzaak.
Dan de laatste twee teksten. Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven. Zie? Dus het klinkt heel makkelijk. Ik heb er zelf ook last van, uiteraard. De zorgen van het leven. Jongen, die had het net over de kinderen en... Van keuzes maken. Dus natuurlijk zijn dat zorgen. Maar de zorg van het leven is van... Ja, wat ga ik eten? Wat ga ik kopen? Waar ga ik op vakantie? Dat je alleen maar daarmee bezig bent. Nee. Hem behagen die hem in dienst genomen heeft. Dat is het punt. Het kruis... heeft ons gescheiden van de duivel. Van zijn macht. Want de zonde doen wij niet meer. De dood is er voor ons niet meer. Alleen we moeten wel hem dienen die ons heeft geroepen. We moeten onze ogen richten op Christus. Aan het einde van die lange weg staat hij. De verheerlijkte mens. Dat is onze vreugd. Dat is onze opdracht. En we zijn als gemeente in slaap gesukkeld. En worden bezig gehouden met zelfgenoegzaamheid. Omdat God zoveel van ons houdt. En lijden en strijd hebben we het niet meer over. Er zijn hele gemeentes die zijn gebaseerd op God houdt van je. Je mag komen zoals je bent. Je mag zijn zoals je bent. Je krijgt een aai over je bol. En je gaat weer naar huis. Want je bent zo geweldig. Nee, nogmaals, Het kruis heeft ons veroordeeld. Het kruis heeft ons aan de kant gezet. En het kruis is lijden. Het is strijd. Het is worsteling. Het is moeilijk. Het is moeizaam. Is er iemand hier die dat niet kan beamen? Dat het leven met de Heere God een volharding is en moeizaam en strijd is? Nou. En zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Aha. De wereld zegt, ik moet het zo goed mogelijk hebben hier.
Ja.
De christen zegt, ik wil hem dienen. De wereld zegt, ik moet doen wat ik fijn vind.
Je moet alles eruit halen wat erin zit.
Ja. De christen zegt, ik doe wat hij wil. En zo zul je de geestelijke strijd moeten ingaan totdat hij komt. Dus ik hoop dat het jullie een beetje bemoedigt. Goed mensen, zal ik eindigen. Vader, dank u wel dat u overwonnen hebt op het kruis van Golgotha. Dank u wel dat uw zoon, de Heer Jezus, daar vrijwillig naartoe ging. En dat u in zijn offer de macht hebt ontwapend, dat u ze openlijk hebt tentoongesteld, doordat hij uit de dood opstond. Dat de dood hem niet kon vasthouden en dat alle die zijn verlamd door de angst voor de dood, dat u die verlost, dat u die wil verlossen. Vader, en leer ons enkel en alleen te zien op de Heer Jezus, in plaats van te luisteren naar leugens. Leer ons toetsen welke geesten er tot ons komen. Vader, en wil geef dat men in deze gemeente ook elkaar mag bemoedigen en opbouwen in de liefde, Heer. Zodat we opgroeien naar hem die het hoofd is, dat we steeds meer gaan lijken op hem. Heer, zo zegenen we, of zo spreken we een zegen uit over uw woord en over elkaar in Jezus' naam. Amen.
Amen.